Goedemiddag allemaal en hartelijk welkom bij deze integrale sessie waarbij de toelichting van de accountant op de jaarstukken centraal staat. Vandaag zal ik deze integrale beeldvormende sessie voorzitten en vanavond treffen wij elkaar weer voor de oordeelsvormende vergadering over de jaarstukken 2019 die ik samen met mevrouw Muller zal voorzitten. De mededelingen en dergelijke die staan ook voor dat moment gepland. Sorry, er zit iemand in mijn oor te luisteren. Als het goed is, ben ik in beeld. Jan, als je me kan zien, doe even een duimpje omhoog. Dat alles goed gaat. Ja, ik zie wat duimpjes omhoog gaan. Dus het ligt aan deze kant waarschijnlijk. Dus dan ga ik rustig verder. Zoals ik al zei, de mededelingen en dat soort agendapunten staan voor vanavond bij de oordeelsvormende agenda op het programma. Voor nu wil ik u nog even herinneren, een aantal herinneringen meegeven met betrekking tot de vergaderdiscipline. De Griffie heeft gecontroleerd of alle woordvoerders aanwezig zijn. En dat is het geval. Als u het woord wilt, krijgt u dat van mij. Als u dat wenst, dan geeft u dat aan in de bekende WhatsApp-groep waar u allemaal aan toegevoegd bent. Uw microfoon wordt door mij bediend. Ik zal deze inschakelen op het moment dat u het woord geeft. Dat zal ik, zoals u inmiddels van mij gewend bent, altijd duidelijk aangeven. Zodat niet onverwachts uw microfoon open wordt gezet. Via de WhatsApp-groep kunt u mij verder, naast het feit dat u het woord wilt, laten weten of u een technisch probleem heeft. Dan zal de Griffie zo snel mogelijk contact met u opnemen. Het woord wenst of dat u een interruptie wilt plegen. De leden van gedeputeerde staten kunnen rechtstreeks via de voorzitter op de griffier even contact opnemen wanneer dat nodig is. In principe worden er vanmiddag, gezien het beeldvormende karakter, geen interrupties toegestaan. En na de inleiding van de accountant wordt u uiteraard in de gelegenheid gesteld om uw vragen te stellen. En dan tot slot nog het vriendelijke, toch dringende verzoek om de WhatsApp alleen voor functionele communicatie te gebruiken met betrekking tot deze vergadering. Om het voor mij als voorzitter en ook voor de griffier overzichtelijk te houden wie er precies het woord vraagt en waarom. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking. En dan ga ik door naar agenda punt 2. En dat is de toelichting door de accountant op het accountantsverslag. In deze beeldvormende sessie zullen wij gedeputeerde Hofstra de ruimte geven om een korte toelichting over de highlights van de jaarstukken te geven. Deze is ook toegevoegd aan de bundel. En hier zullen we dan ook mee starten. De daadwerkelijke bespreking daarvan doen we vanavond. Dus wat de heer Hofstra meegeeft, kunt u betrekken bij de bespreking van vanavond. En daarna zullen wij overgaan naar het accountantsverslag. Ik ga dan ook het woord geven aan de heer Hofstra om zijn eerste inleiding te geven. Meneer Hofstra, u heeft het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Goed om hier in ieder geval even een korte aftrap te kunnen doen rondom de jaarrekening waar we nu voor zitten, ook deze integrale commissievergadering. Het is toch altijd wel weer even lastig om al die stukken ook weer tot u te nemen, om zo maar te zeggen. Het is een heel stapel papier. Ook dank voor alle technische vragen die door u zijn gesteld in het voortraject. De beantwoording daarvan zit ook toegevoegd bij de bundel. En we hebben ook een korte presentatie met even de highlights. Omdat, wat ik zeg, het is toch aardig wat papieren ook bij elkaar. Om even met u door te lopen van waar hebben we het nu over bij de jaarrekening. En waar heeft dus ook de accountant op gecontroleerd. En waar heeft de accountant ook naar gekeken. Als we kijken naar die eerste sheet even, dan wil ik graag even met u doorlopen rondom de samenvatting over de jaarrekening 2019. Ook het rekeningresultaat, hoe ziet dat er nou uit en hoe komt dat tot stand? Even stilstaan bij de weerstandsratio is altijd een belangrijk gegeven. Maar ook even kijken naar de ontwikkeling van de reserves binnen deze jaarrekening. En hoe zijn we dan gekomen tot de resultaatbestemming? Ook even heel kort van, wat is dan de stand van zaken rondom het coalitieakkoord? En het bestuurlijk vervolgtraject, hoe we dat voor ogen hebben. Maar eerst even, denk ik, de samenvatting van de jaarrekening 2019. Natuurlijk, dit was een jaar van verkiezingen. Dat weet u ook al. We hebben een positief resultaat onderaan de streep. 12,8 miljoen positief. We hebben wel een aantal opbrengsten die zijn ook later ook in beeld gebracht. Maar een daarvan is bijvoorbeeld inderdaad ook de lagere opbrengsten rondom de MRB. Nou, dat heeft ook alles te maken met bijvoorbeeld het vertrek van de leasemaatschappij, maar ook bijvoorbeeld met het verder elektrificeren van ons wagenpark, met name het leasewagenpark. U kunt het ook lezen verder op pagina 119 van het stuk. Als we kijken naar die weerstandsratio, u heeft daar aangegeven dat dat een ratio is die tussen 1,1 en 2,0 zou moeten blijven. Die is op dit ogenblik 1,2. Op zich, de andere financiële indicatoren geven een positief en goed beeld, om zo maar te zeggen. U kunt in de jaarrekening ook rustig teruglezen de hoofdlijnen per programma. We hebben geprobeerd om deze jaarrekening weer zo leesbaar mogelijk ook voor u te maken. We hebben dit jaar ook een aantal aanzienlijke investeringen gedaan. Totaal bedrag van ruim 39 miljoen. U kunt dat teruglezen op pagina 110 tot en met 113 van de jaarrekening. Ook de accountantscontrole, maar daar zal de accountant er meer over zeggen, die is afgerond. Positief beeld heeft dat ook gegeven. Er zijn een aantal marginale fouten zijn geconstateerd. Die hebben met name met de urentoerekening te maken. En met aanbesteding en rechtmatigheid. Maar goed, dat zal de account u zometeen iets meer over vertellen. Hoe ziet dat rekeningresultaten dan uit 2019? Ongeveer 5% van het begrotingstotaal is het rekeningsresultaat. We hebben een aantal grote uitschieters wel gehad. Dat zien we op de volgende sheet staan. Maar misschien even kort even de hoofdlijnen op. De oorzaak op hoofdlijnen, dat is met name terug te leiden naar meevallers, eventueel onvoorzien. Zeker het provinciefonds. We zien veel meerjarenprogramma's en projecten die over de jaargrens heen lopen. En we zien ook wel dat wij bij veel projecten waar we als provincie ook in participeren, ook afhankelijk zijn van derden. En daarom is dat soms ook nog wel eens het geval dat dat doorloopt. Als we dan op de volgende sheet ook kijken naar de grote afwijkingen die er ook zijn. Dan zie je bijvoorbeeld bovenaan staan, zie je de opbrengsten vanuit het provinciefonds. Die waren echt hoger dan we hadden geraamd. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de investeringen van het Rijk. Hoe meer het Rijk ook investeert, het zogenaamde trap-op-trap-af-principe, gaat ook meer richting de provincies en de gemeentes. Het gaat wat ver om de hele lijst door te lopen, maar ik dacht dat dit wel een goed overzicht voor u zou zijn om even voor uw beeld van waar zitten nu die meevallers en eventuele tegenvallers in verborgen. En pagina 162 van de jaarstukken staat dat wat verder toegelicht. We kijken ook naar het weerstandsvermogen, de weerstandsratio. Zoals ik net al even aangaf, die zit op 1,2. Zit binnen de bandbreedte. De aanpassing in het risicoprofiel en de weerstandscapaciteit. U ziet dat door de jaren heen. Die blijft redelijk op niveau. En ook zeker als je dan kijkt, daar zitten geen hele grote schommelingen in. We hebben wel het risicoprofiel. Dat is onder andere een lager risico van de inschatting van de Flevokust. En het nazorg. En daar wordt ook bijvoorbeeld op pagina 124 van de jaarstukken een verdere toelichting op gegeven. En we zien ook een lichte afname van de weerstandscapaciteit. En dat staat op diezelfde pagina ook verder beschreven. Als we dan even kijken naar de ontwikkeling van de reserves. De algemene reserve die is in feite is die licht afgenomen. Die bedraagt op dit ogenblik ruim 20 miljoen. We hebben een klein deel gestort. Maar we hebben ook middelen onttrokken aan de algemene reserve. Een van de belangrijke was daarbij uw besluit die u ook heeft genomen rondom de herinrichting van de nieuwe afdeling strategie en beleid binnen het provinciehuis. Dat heeft tot dit saldo geleid. Als we kijken naar de bestemmingsreserve, die zijn per saldo met 16 miljoen gestegen. Dat is tot stand gekomen door een deel van de storting van het jaarrekeningresultaat vanuit 2018. En onder andere door toevoeging aan verschillende reserves. Die staan ook volgens mij ook genoemd. Waaronder bijvoorbeeld de regio-deal, maar ook de afschrijvingslasten die was provincie. Als we dan even kijken naar wat blijft er dan ongeveer onderaan de streep over met het bestemmingsresultaat. Waar gaat dat dan naartoe? Daar zien we dan ook een aantal onontkoombare posten die zijn ingeboekt. Dat is voor ruim 4 miljoen. Ook een verschillende hoeveelheid doorgeschoven activiteiten. Daar hebben we ook met u de afspraken over gemaakt van wanneer mag een post worden doorgeschoven. Dat is een bedrag van 2,5 miljoen. Daarnaast zijn er ook een aantal voorstellen van de Griffie ingediend. Daar hebben we als college één op één overgenomen van de Griffie. Dat is een bedrag van 120.000 euro. En daarnaast hebben we gezegd, we doen nu een eerste bestemming in de algemene reserve voor het ongedekte deel incidenteel van het coalitieakkoord. Bij de kanttekening in het voorstel heeft u daar ook iets over kunnen lezen, om zo te zeggen. Als we dan verder kijken, als we dat toch hebben over die stand van het coalitieakkoord, dan zien we dus inderdaad dat we aan het begin, de tijden van het coalitieakkoord, een ongedekt deel hadden, incidenteel, van ruim 7 miljoen. Mede door de storting die we nu hier voorstellen binnen de jaarrekening, is het uiteindelijke tekort, het huidige tekort, dat is het laatste bedrag in de rechterkolom, dat bedraagt nog 1,6 miljoen. En u kunt ook zien op basis waarvan, welke bedragen daarin mutaties hebben plaatsgevonden en welke bedragen daarin hebben ingeboekt. Dus inderdaad, in dat opzicht, er zijn natuurlijk een aantal dingen, zoals inderdaad ook in het coalitieakkoord genoemd. Zoals bijvoorbeeld inderdaad die krachtige samenleving, maar ook bijvoorbeeld andere posten die zijn geraamd. Nou, die maken dat dit beeld er als zodanig uitziet, zoals u in dit staatje ziet. Daarbij hebben we natuurlijk ook gesteld, ik verwees het net al eventjes na, dat is de laatste sheet. Of één laatste sheet, dat is die stand van zaken rondom het coalitieakkoord. We hebben voor de korte termijn hebben we gezegd, nou, we storten dit in de algemene reserve. Maar we willen wel met u als PS de discussie ook aangaan. Waarschijnlijk zal dat ook bij de najaarsnota plaatsvinden. Over inderdaad, hoe gaan we nu verder met alle ontwikkelingen die op ons afkomen. Er zijn een aantal ontwikkelingen, met name bijvoorbeeld ook de hele coronaproblematiek. Maar ook bijvoorbeeld stikstof, maar ook... Nou ja, onder andere uw motie die u als staat ook heeft ingediend rondom het 100.000 woningenplan in aanvulling op de motie Koerhuis die in de Tweede Kamer ook is ingediend, waarvan u ook heeft gezegd van nou, laten we daar ook op inzetten. Dat zal ook zijn effect hebben. Dus dat betekent dat we daar ook met u als staten in de loop van dit jaar ook over in gesprek willen. Punt is wel natuurlijk dat op dit ogenblik zien we natuurlijk wel een onduidelijk beeld wat nu precies de effecten zijn van de coronacrisis. Maar dat ze gaan komen, daar kunnen we bijna zeker van zijn. En daarnaast hebben we ook u in een statenbrief ook geïnformeerd over een aantal strategische onderwerpen die we daar hebben. Dat is bijvoorbeeld die energietransitie, maar dat is ook bijvoorbeeld het onderdeel krachtige samenleving. Maar ook landbouw hoort daarbij, maar ook bestuurlijke vernieuwing. Nou, u ziet daar een lijstje staan. Dat is ook al eerder met u gecommuniceerd. En ik denk dat het goed is dat wij ook in een verder traject, zometeen als wij komen bij de jaarrekening, maar ook bijvoorbeeld de najaarsnota, zoals de aangepaste PNC-cyclus met u is besproken, dat we daar ook met name een beter zicht en een beter beeld hebben op alle consequenties en dan ook met u die discussie of dat gesprek ook zullen aangaan. Nou, hoe verhoudt zich dat dan tot de planning, dat bestuurlijk vervolgtraject van dit stuk? In de 13e zal de commissiebehandeling zijn die nu aan de orde is, om zo maar te zeggen. En het eind van deze maand, de 27e, zal in PS de vaststelling van de jaarstukken plaatsvinden. Dat even, voorzitter, even kort geprobeerd door de jaarrekening heen te lopen en de highlights weer te geven.
Dank u wel voor die toelichting, Niels. Dit kan uiteraard betrokken worden bij de bespreking van vanavond. Dus hartelijk dank daarvoor. Dan gaan we over naar het accountantsverslag. Dit heeft u allemaal kunnen vinden in de bundel. Er zijn via het uitgerechtformulier geen specifieke technische vragen aan de accountant binnengekomen. Dus ik zal nu als eerste de accountant het woord geven om een korte toelichting te geven op de belangrijkste boodschappen uit het verslag en de vragen te beantwoorden. Daartoe geef ik de heer Dul als eerste het woord. Meneer Dul, u heeft de vloer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of kunt u mij horen?
Uitstekend.
Ja, uitstekend. Dank u wel. U heeft ons accountantsverslag ontvangen. En ik kan wel zeggen, het was een traject met toch wel een bijzonder staartje. De COVID, we waren gestart met onze controle. De controle liep, was bijna afgerond. En toen kregen we de lockdown. En dat betekent dat we met name de afronding toch wel hebben uitgevoerd in toch wel wat meer heen en weer bellen, mailen. En op die manier toch het jaarrekeningtraject op een goede manier hebben weten af te ronden. Het goede nieuws daarbij, en ik wil u graag meenemen aan de hand van onze sheet, onze kernboodschappen in het stuk. Het goede nieuws is dat wij een goedkeurende verklaring hebben afgegeven voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. Daarbij hebben we wel gekeken van wat betekent COVID nu voor de jaarrekening 2019? Want het was eigenlijk een gebeurtenis die in 2020 ontstond. Maar als accountant moet je altijd kijken, heeft dat nog gevolgen voor de jaarrekening 2019? Daar hebben wij nadrukkelijk overleg gehad, landelijk. De commissie BBV, de regelgever, heeft daar ook uitspraak over gedaan. En daaruit is eigenlijk geconcludeerd dat het geen financiële gevolgen heeft. Dus er hebben geen aanpassingen plaatsgevonden op basis van nieuwe risico-inschattingen. Wat wel belangrijk is dat in de jaarstukken, zowel in het jaarverslag als in de paragraaf weerstandsvermogen, als ook in de jaarrekening, is wel een hele duidelijke toelichting opgenomen waarin de onzekerheden zijn toegelicht. Want er komt wat op u af. Hè? De gedeputeerde gaf het net ook al aan. Er zijn onzekerheden. Nou, met name de toelichting op die onzekerheden, daar hebben we als accountant naar gekeken. En op grond van die toelichting hebben we daar ook mee kunnen instemmen hoe dat nu in de jaarstukken staat. Wel hebben we in onze verklaring ook daar expliciet op gewezen van let op gebruiker van de jaarrekening. Er zijn onzekerheden en die zijn goed toegelicht in de jaarstukken. Als we gaan kijken naar uw jaarstukken, dan zeggen wij de kwaliteit van het jaarverslag is van een goed niveau. En dat betekent het is concreet leesbaar, goed leesbaar. De uitleg is gewoon duidelijk. Ook de paragrafen zijn over het algemeen gewoon van prima niveau. En daaraan hebben we wel een aantal adviezen gekoppeld van ja, hoe kun je het nou nog concreter maken voor u als ook als staten. Hoe kun je als staten toch nog meer inzicht krijgen? Daar hebben we in het rapport een aantal aanbevelingen opgenomen, waaronder van ja, het zou toch wel handig zijn om meteen de koppeling te hebben van wat hadden we nou gepland ten opzichte van wat is nou gerealiseerd. Dan kun je ook een veel betere afweging maken. Nou, dat zijn adviezen om in wellicht 2020 op te volgen. Dat is ook het gesprek tussen het college en de staten. In onze controle, daar hebben we hebben ons controleplan ook uitvoerig met u toegelicht in het voorjaar. Dat was volgens mij februari was dat. Hebben we het controleplan toegelicht en daar hebben we extra aandacht ook besteed aan nieuwe projecten. En even een paar eruit pikkend. Flevolkust Haven is opgenomen in de jaarrekening. Belangrijke investering. Nou, daar hebben we als accountant ook gekeken. Wat is dit project nou waard? Moet hier nog een aanvullende afwaardering, afboeking op plaatsvinden? Nou, door de organisatie is daar een goede waardering op uitgevoerd. En zoals nu de verwerking in de jaarrekening is, kunnen we daar ook mee instemmen. Daar is gewoon goed gewaardeerd. Daarnaast hebben we het project MSNF. Nou, ook daar hebben we gekeken als accountant van wat is daar nu de status van. In het rapport heeft u ook kunnen zien dat het nu even stil ligt. Ook door de stikstof. Maar ook gekeken wat betekent dat nu voor de jaarrekening. Zijn er al veel kosten gemaakt? Betekent dat je kosten al moet afboeken? Nou, daar zijn heel beperkt kosten gemaakt. Er zijn geen kosten geactiveerd. En dat betekent dat het risico in de jaarrekening daarmee ook gewoon beperkt is. Ook daarmee zeggen we een goede verwerking in de jaarrekening. Een aandachtspunt was wel dat de regelgeving van de commissie BBV is gewijzigd en heeft aangegeven dat je directe uren, dus als het personeel van de provincie directe uren maakt voor investeringen, dan moeten die worden geactiveerd. Dan moeten die worden opgenomen onder de materiële vaste activa. Dat betekent wel dat je in één keer moet gaan kijken hoeveel uur besteden we daar nou aan. Hebben we daar urenregistraties voor? Welke hoeveelheid uren moeten we daaraan toerekenen? Nou, wij hebben daar, de organisatie heeft daar uitvoerige analyses op uitgevoerd. En per saldo concluderen we daar dat er ongeveer 3 ton nu niet ten onrechte niet geactiveerd is. Dat hebben we als fout meegenomen, maar dat blijft ruim binnen de grenzen. Dus daarmee heeft het ook onze verklaring niet beïnvloed. Dan ga ik even naar punt 4, belangrijke ontwikkelingen. Nou, als we kijken, dan is er landelijk best wel wat discussie ontstaan naar aanleiding van een uitspraak van de commissie BBV, hoe om te gaan met subsidies. Wanneer neem je bij subsidies nou lasten in je jaarrekening mee? Hoe ga je daarmee om in je begroting? Deze discussie heeft in 2019 heel veel overleg is daar geweest daarover. In het IPO-verband met vertegenwoordigers van de provincies. Daar komt naar verwachting in 2020 een verandering aan. Dat betekent misschien op een iets andere manier omgegaan moet worden met lasten. Nou, dat heeft gevolgen voor de begroting. Dat heeft gevolgen voor uiteindelijk de jaarrekening. En het is maar techniek. Het gaat echt om in welk jaar neem je nou bepaalde lasten mee. Dus het is financieel technisch, maar het heeft wel wat gevolgen. De organisatie, college zijn daar ook gewoon goed van op de hoogte. Zijn ook gewoon actief betrokken ook bij deze wijzigingen landelijk. En ons advies daarbij is, kijk in 2020 wel even goed naar wat dit ook betekent voor het eigen proces. Maar ook straks de begroting. De ingang is begroting 2021. Tot slot de laatste 2 punten uit de kernboodschappen. De financiële onrechtmatigheid in het kader van de aanbestedingsrichtlijnen. Een punt wat eigenlijk bij vrijwel al mijn klanten, maar ook breder dan onze klanten, gewoon een aandachtspunt is. Regelgeving is strenger geworden. Er is echt gekeken van, hoe krijg je dat ook in je interne beheersing geregeld. Het mooie is dat de provincie daar ook de afgelopen jaar verder in heeft geïnvesteerd. Dat ziet u ook aan het bedrag aan onrechtmatigheid. Dat zijn 3 dossiers in totaal. Betreft allemaal inhuur van personeel. 2 dossiers lopen door vanuit 2018. Dus ja, die kon je ook niet meer opvolgen. En dat betekent dat de hoeveelheid fouten ten aanzien van rechtmatigheid ook gewoon daarmee gewoon beperkt is. En dat hebben we ook tot uitdrukking gebracht in de kernboodschap. Dat het ten aanzien van uw totale last ook gewoon 0,3% is. Nou, dat is gewoon ruim binnen de marges. En daarmee gewoon ook netjes rechtmatig gewerkt. Tot slot, de interne beheersing van een goed niveau. Dat betekent, wij vinden gewoon de basis gewoon goed op orde. Als accountant kijk je wel altijd kritisch van wat kan nog beter. Daar hebben we ook wat adviezen over gegeven. In ons rapport ook een aantal adviezen opgenomen. We zien dat er altijd het speelveld is als er bijvoorbeeld in een proces, een provinciaal proces, iets niet helemaal strak dicht geregeld is, dan vindt er altijd nog weer een verbijzonderde interne controle achteraf plaats. Nou, en als accountant zijn we gewoon heel tevreden hoe in die balans toch altijd weer de getrouwheid en rechtmatigheid aangetoond kan worden. Daarnaast worden onze adviezen ook gewoon actief opgepakt. Er wordt een standpunt ingenomen en wordt gekeken hoe kunnen we dat verder doorontwikkelen. Dus ja, eigenlijk zit hier aan deze kant een tevreden accountant. Een goed jaarrekeningproces geweest. Uiteindelijk, ondanks de COVID-ontwikkelingen, toch op tijd ook weten af te wikkelen. Dus tevreden met een mooi resultaat, een goedkeurende verklaring bij uw jaarstukken. Dus ik weet niet of u vragen heeft over het rapport, dan geef ik graag weer terug aan de voorzitter.
Dank u wel, meneer Bul, voor die heldere toelichting. Hartelijk dank. Ik zal eerst het woord geven aan de woordvoerders die zich van tevoren hebben gemeld dat zij woorden willen voeren. Dat is in dit geval 1, dat is de heer Mulkhuizen van de SP. Die zal ik zo dadelijk als eerste het woord geven. Mochten er andere gegadigden zijn om het woord te nemen, dan kunt u dat uiteraard via de WhatsApp laten weten. Maar ik ga eerst naar meneer Mulkhuizen van de SP. Meneer Mulkhuizen, gaat de gang.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor het zeer toegankelijk en inzichtelijk accountantrapport natuurlijk.
Op reageert.
En hoe is het? Er zit iemand anders heen te praten, hoor ik.
Ja, ja, dat komt iemand van binnen, die hadden we niet snel genoeg op duur.
Oké. Dank u wel. Ja, ik had eigenlijk een vraag aan de accountant die hij zelf net ook al een beetje aan het toelichten was. Misschien dat hij er toch nog wat meer over kan zeggen. Het ging inderdaad over die vraag met betrekking tot de kernboodschappen die genoemd worden op pagina 2 in het rapport over die bijzondere projecten. Als tekst staat daar: in onze controle hebben wij extra aandacht besteed aan de ontwikkeling in uw projecten, waaronder de waardering van Flevo Kusthaven, de verwerking van MSNF en activering van de uren onder de materiële vaste activa. We kunnen instemmen met de uiteindelijke verwerking in de jaarrekening. En u bent er net ook al een beetje op ingegaan, maar het klinkt een beetje alsof er verschil in inzicht was over de wijze van verwerking. Het wordt een beetje onvloers vertaald. Misschien zou u er wat verder op in kunnen gaan wat het nou precies was, of was het gewoon juist wat u net ook al aangaf, dat er door nieuwe regelgeving en die strengere verordening, dat het daardoor gewoon wat onduidelijkheden waren ontstaan. Tot zover. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Mulkhuizen. Heldere vraag. Ik heb in de tussentijd van een aantal andere statenleden of commissieleden het verzoek gekregen om het woord te mogen voeren. Dus dat zal ik eerst doen en dan gaan we daarna in één keer over naar de beantwoording door de accountant. Ik ga dat in de volgende volgorde doen. Ik ga zo dadelijk eerst naar de heer Simonsen van de SGP, dan naar de heer Kok van de PVV, dan naar de heer Raap van Forum voor Democratie, dan naar mevrouw Bogaerts van het CDA en tot slot geef ik de heer Van Rooij van 50PLUS het woord. Even kijken. Meneer Simonsen, ik ga u nu als eerste het woord geven, maar mijn lijst, u kent mij, als de lijst wat langer is, dan heb ik soms iets meer airtime nodig om u terug te vinden in dat lijstje, maar dat is inmiddels gelukt. Dus meneer Simonsen, ik geef u het woord. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb mezelf de knop aangedaan trouwens. Dat was de bedoeling, denk ik. Ja,
ja, ik doe het ook,
hoor. Oké. Met dank ook aan de accountant voor het heldere en uitgebreide verslag. En met dank ook na zoveel jaren trouwe dienst. Dat mag nou ook wel een keer gezegd worden, denk ik. U wijst in het verslag ook, en dat is ook uniek, op de onzekerheden van COVID-19. U zegt zelf net ook in uw bijdrage, er komt wat op u af. En ook de zin van let op lezen. Er staat nogal wat te gebeuren. Maar dat gaat natuurlijk niet over het verslag zelf, over het jaarverslag zelf, en dat gaat over 2019. Maar wel als we kijken naar de bestemming die de provincie geeft op het positieve resultaat. Dat heeft natuurlijk wel een relatie met het weerstandsvermogen en de risicobeheersing. Misschien heeft u daar geen oordeel over, maar ik kan me ook wel voorstellen dat u dat wel heeft. U heeft dat ongetwijfeld wel, maar dat u dat hier misschien ook wel uitte. Dan hoor ik dat ook graag. U bent tenslotte ook onze accountant en ik zou daar graag ook een oordeel over willen hebben. Dus over de bestemming. Dan heeft u de afwaardering van Flevokust bekeken. Met uw woorden, wat is dit project waard? En dan met name of de onderliggende cijfers kloppen, of de berekening goed is, of de waardering goed is. Nou is onze vraag, is uw inschatting dat deze cijfers erg conjunctuurgevoelig zijn? Die onderliggende cijfers. En staat er dan ons het komende jaar weer wat te wachten? Wat is daarvan uw indruk? Met dank ook voor de adviezen die u geeft, heldere adviezen over die koppeling met van hetgeen wat nou begroot was. Maar er zijn meer adviezen door u gegeven. Ook bij de crediteurenboekhouding heb ik begrepen. De laatste vraag is, u heeft speciaal controle gedaan op ondermijning. Op ons verzoek. Op verzoek van de staten. Is dit nou, als ik het zo lees, dan is dat een soort inventarisatie geweest? Of is het toch iets meer geweest als alleen een inventarisatie? Kunt u er wat meer over zeggen?
Dank u wel, meneer Simonsen. En dan ga ik meteen door naar de heer Kok, de PVV. Meneer Kok, gaat u gang?
Ja, goedemiddag, beste kijkers. Ik zou graag twee vragen willen stellen aan de externe accountant. Ik heb op 3 bladzijden iets gelezen in de jaarrekening over COVID. En dat is redelijk algemeen en redelijk marginaal. En ik lees op bladzijde X over de impact van COVID op de provincie van PwC, dat de provincie Flevoland zou actief kijken.
En ik mag u heel even onderbreken, want ik zie dat de heer Bul op dit moment geen verbinding heeft met ons. Dus hij kan uw vraag niet horen.
Ja, ik ben weer terug.
Hij is alweer terug.
Ik ben net weer terug. Ik viel er net uit en ik moest even weer terugkomen, maar ik ben er weer. Ik denk dat je alleen de laatste vraag van de heer Simonsen niet hebt meegekregen.
Oh, de laatste vraag van de heer Simonsen. Dan ga ik nog heel even terug naar meneer Simonsen, als u dat goed vindt, meneer Kort. En dan kom ik daarna weer terug bij u.
Helemaal goed.
Moet ik meneer Simonsen wel weer even opzoeken, want hier had ik me natuurlijk weer niet op voorbereid. Even kijken. Meneer Simonsen, meneer Simonsen, u bent weer live. De laatste vraag.
Dank u, voorzitter. Ik had de accountant gezegd dat ik erg blij was met de concrete adviezen die hij onder andere op bladzijde 20, maar ook verder doet. Ik heb gememoreerd dat hij op verzoek van de Staten een controle heeft gedaan op ondermijning. En als ik dat zo lees, dan is die controle een soort inventarisatie van wat is er. Maar nou is mijn vraag aan de accountant van, is het misschien dan ook niet iets meer geweest als een inventarisatie? Heeft u echt ergens op gecontroleerd? En zo ja, kunt u er wat meer over vertellen?
Bedankt voor die verheldering. En dan ga ik zoals afgesproken terug naar de heer Kok van de PVV. Gaat de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind op 3 plaatsen in de jaarrekening iets terug over de belangrijkste gebeurtenis na balansdatum, zoals dat zo mooi heet. En dat gaat natuurlijk om de effecten van COVID-19 op de provincie. Alle stukjes van de provincie staan redelijk gematigd en voorzichtiger in. Terwijl ik vind dat wat de externe accountant opmerkt veel en veel stelliger is. Want ze stellen op die bladzijde in hun verslag dat de provincie actief kijkt hoe zij eventuele capaciteit en middelen in kan zetten om maatschappelijk hulp te bieden. En de accountant stelt ook dat de provincie adequaat toelicht in het jaarverslag wat er aan de hand is. Ik vind dat een wat verregaande interpretatie van wat de provincie zelf schrijft. En ik heb de indruk dat de accountant nogal voor de muziek uitloopt in dit geval. Graag daarop ingaan, dat is één. Tweede punt is, we hebben altijd gedoe gehad over de nota's reserve en voorzieningen. Ik weet dat de accountant niet veel verder gaat dan een getrouw beeld en een rechtmatig beeld. Het is voor mij een beetje de ondergrens. Beleidsmatig zou je verder moeten gaan, maar dat kan ik van de accountant niet verwachten. Dat begrijp ik. Maar is ook wel eens een oordeel gegeven over de omvang en het nut en het doorschuiven van reserves. Want te meer waar ik kijk naar het positieve beeld wat gegeven is van de staat van de provincie. En de heer De Rooij zal er ongetwijfeld ook op doorgaan. Waarbij de solvabiliteit extreem veel hoger ligt dan bij andere provincies. Ik zou dat graag in samenhang beoordeeld willen zien door de externe accountant. Wellicht kan ik daarop ingaan. Dit zijn mijn twee punten, voorzitter. Dank u wel.
Hartelijk dank, meneer Kok, voor die bijdrage. Dan gaan we door naar de heer Raad van Forum voor Democratie. De heer Raad, u heeft het woord.
Voorzitter, dank. Allereerst ook compliment aan de accountant voor het duidelijk leesbare accountantsverslag. Ik heb een drietal vragen. Ik heb even de bladzijden bijgenoemd. Bladzijde 16, bevindingen in de bedrijfsvoering. Advies om een subsidieadministratie in te richten. Op dit moment worden alle verstrekte subsidies in Excel beheerd en niet in een subsidiebeheersysteem. Advies is om aanschaf van zo'n systeem te onderzoeken. Mijn vraag is, wat zijn ongeveer dan de kosten van zo'n subsidiebeheersysteem? En wat is het risico als we die niet gaan aanschaffen? Blijkbaar gebruiken we nu Excel. En we weten allemaal dat in 9 van de 10 Excel-documenten dat daar fouten in sluipen. Formules die verkeerd gekopieerd worden, et cetera. Dus dat is mijn eerste vraag. Tweede vraag is bladzijde 30, kwaliteit van de interne beheersing. En dat gaat over IT. Ik ben zelf IT-projectmanager, dus die paragraaf die triggerde mij. Er heeft over een periode van 6 weken heeft de provincie niet kunnen beschikken over een actuele test en acceptatieomgeving voor Unit for Financials. Dit was technisch onvermijdelijk en is als risico geaccepteerd. De acceptatieomgeving is nog steeds niet beschikbaar. In het rapport staat het heeft niet een directe impact. Nou, een van de vragen die ik heb, waarom was die tijdelijke hindering van 6 weken onvermijdelijk? En over een acceptatieomgeving. Een acceptatieomgeving is vrijwel identiek aan een productieomgeving. Dus productieomgeving is echt waar alle echte data in staat. Het is geen overbodige luxe. Als je een probleem hebt op de productieomgeving, dan heb je een acceptatieomgeving benodigd om de oorzaak te achterhalen. Dus er is wel degelijk een risico als er geen acceptatieomgeving is. Dus als je daar nog een toelichting over heeft, graag. En de laatste is de bladzijde 50, laatste bladzijde. Overzicht van de besteden uren. Gepland aantal uren is 720. Werkelijk aantal uren is 1090. Dit zijn de uren voor de controle van het boekjaar 2019. Inclusief uren voor planning en tussentijdse activiteiten. Het zijn dus niet die uren voor de extra opdrachten, want die staan daarnaast. Mijn vraag is, waarom zijn er meer uren gemaakt? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Raad. Dan ga ik door naar mevrouw Bogaerts van het CDA. Mevrouw Bogaerts, gaat de gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn ook erg blij met wat er nu ligt. Hè. Een accountsverslag bijna volgens het boekje. Zo mooi dat er uitziet met de resultaten van de provincie. Ik ben wel even benieuwd naar eigenlijk het oordeel van de accountant als het gaat om het cijfer voor ons weerstandsvermogen in vergelijking met het solvabiliteitsratio. We zitten daarin hoog. We hebben een hoog eigen vermogen, maar toch een relatief laag weerstandsvermogen. En ik ben wel benieuwd of de accountant daar wat over kan zeggen. Hoe we dat kunnen lezen of kunnen duiden. En of dat ook niet wat meer omhoog zou moeten in deze tijd. Dat was het, voorzitter.
Hartelijk dank. En dan ga ik, voordat ik terug ga naar de heer Bul, nog naar de heer Van Looy van 50PLUS. Gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Even met betrekking tot pagina 10. Daar wordt aangegeven dat de relatie beleid en financiën voldoende is. Nou, over het algemeen voldoende is voldoende, maar wij zijn niet van de zesjescultuur. Dus wij hadden het liever gezien dat daar een 8 had gestaan. En goed. Kan de accountant iets meer zeggen met betrekking tot dit aspect van voldoende? Betekent dat wij qua beleid en visie in verhouding tot financiën, dat die misschien dichter bij elkaar zouden kunnen komen? Kan daar de accountant iets over zeggen? Met betrekking tot pagina 22. Solvabiliteit is inderdaad 77%. Wij hebben vanuit 50PLUS altijd vragen gesteld, kunnen wij die reserves niet terugbrengen? Een groot gedeelte bestaat uit reserves en die solvabiliteit. Ik ben ook benieuwd trouwens overigens naar de antwoord van de accountant naar aanleiding van mevrouw Bogaert, haar vraag. Hoe staat de accountant daarin ten opzichte van landelijk 32%, wij 77%? Zijn wij niet te veel aan het oppotten in allerlei reserves? En uiteindelijk zijn wij een overheid en niet een commercieel bedrijf. Binnen een commercieel bedrijf kan ik me voorstellen dat solvabiliteit op 77% een hip-hip-hoera-stemming kan opleveren. Maar binnen een overheidsinstelling denk ik dat die dan inderdaad richting de 32 is. En hoe kijkt de accountant daarna? Dan heb ik nog één opmerking richting de gedeputeerden. En dat is eigenlijk een vraag met betrekking tot deze bijeenkomst. Of in de toekomst deze bijeenkomst, die ik zeer belangrijk vind, of we die niet veel eerder kunnen doen, zodat er veel meer ruimte is tussen de bijeenkomst die wij vandaag hebben, of die we vandaag hebben op dit moment, en die we over een uur hebben, of over anderhalf uur hebben. En of daar de gedeputeerde in de toekomst rekening mee kan houden, zodat we ook de antwoorden van de accountant eventueel kunnen verwerken in onze volgende stappen voor de volgende bijeenkomst. Dank u, voorzitter. Dat was het.
Dank u wel, meneer Van Looy. Dan ga ik, zoals beloofd, terug naar de heer Bul, die de vragen zal kunnen beantwoorden. De heer Bul, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor uw vragen. Ik zal even aan het begin beginnen. Eerste vraag ging even over de kernboodschappen, het uiteindelijke inzicht rondom projecten. Dit is met name het punt geweest ten aanzien van het activeren van de uren. Want als je kijkt naar het activeren van de uren, is dat best wel even een klus geweest. Is dat best wel even nader, ook veel analyses, veel afstemming geweest, omdat dit iets nieuws was, waarvan we ook hebben gezegd van ja, dan zal de interne beheersing op dat vlak ook gewoon verder uitgewerkt moeten worden. Nou, dat heeft best wel wat tijd gekost. En uiteindelijk, en daarom hebben we het ook bewust uiteindelijk genoemd, uiteindelijk heeft het ook gewoon de juiste inzicht opgeleverd dat de jaarrekening niet materieel beïnvloed werd. En nou, vandaar ook onze omschrijving in de kernboodschap. Dan een aantal vragen over weerstandsvermogen, COVID in relatie tot weerstandsvermogen, de bestemming van het resultaat. Ja, de bestemming van het resultaat, daar gaat u over. Dat is misschien makkelijk antwoord, maar uiteindelijk gaat u over de bestemming van het resultaat. Uiteraard speelt daarmee van ja, wat voor effect heeft COVID nu ook op de prestaties, maar ook de inzet van de provincie. Welke keuzes worden daarin gemaakt? Welke rol ziet de provincie daar ook in voor zichzelf? Maar ook, wat voor financiële risico's komen hier nou uit? Wat voor zaken komen hier nou financieel naar boven? Levert dit wellicht risico's op in het kader van waardering van debiteuren of iets dergelijks? Dat is lastig om dat op dit moment te bepalen. Dus u vraagt mij, heeft u een oordeel over de bestemming? Nee, op dit moment niet. Ik denk dat het veel belangrijker is om ook te kijken in 2020. Wat voor informatie krijgt u als staten? Wat kunt u met de informatie? Wat betekent dit ook voor uiteindelijk uw financiële huishouding? En misschien zal er dan wel iets beschikbaar moeten worden gesteld om daar de gevolgen van te dekken. Dan leg ik meteen even de link met een aantal vragen over direct het weerstandsvermogen. Hoe ziet u dat? Nou, het weerstandsvermogen is altijd best wel complex. Het is ook vaak moeilijk te vergelijken met andere organisaties. Want het weerstandsvermogen is eigenlijk het verschil tussen enerzijds de risico's en anderzijds de beschikbare weerstandscapaciteit. En daar zitten best wel wat definitiekwesties in. Van wat zie je als risico's? Wat zie je nu als weerstandscapaciteit? Nou, bij de weerstandscapaciteit zie je dat het met name ook de algemene reserve is. En dat de algemene reserve daar een heel belangrijk onderdeel van heeft. Van uitmaakt. Als je kijkt naar de risico's, dan zien we wel dat Provincie Flevoland gewoon een organisatie is die heel kritisch kijkt naar risico's. Die ook al jaren gewoon goed jaarlijks of tweejaarlijks of een paar keer per jaar inzicht krijgt in die risico's. En met die risico's ook daadwerkelijk echt goed kijken naar een stukje kwantificeren. Heel plat, als je een organisatie iets minder goed bezig is met risico's, dan zul je misschien ook minder risico's in je paargave bestaan. En dat heeft direct weer gevolgen voor het weerstandsvermogen. Dus als ik daar naar kijk, dan denk ik volgens mij heeft u gewoon een heel deugdelijk systeem van risicomanagement. Er wordt gewoon kritisch gekeken naar risico's. Dat vind ik als accountant iets belangrijker dan de ratio. Als we kijken naar de ratio, dan zie je daar ook dat het gewoon wat aan de onderkant ligt. Maar dat zit echt in de verhouding risico's, algemene reserve. En dan de koppeling met solvabiliteit. Want in de solvabiliteit ziet u dat die hoog zit. Ik zie bij veel provincies hoor dat het aan de hoge kant is. Dat hangt ook even af van hoe is er in het verleden bepaalde aandelen verkocht, wat voor opbrengsten zijn er gegenereerd. U zit daar hoog, maar u ziet ook dat u daar ook best wel wat bestemmingen aan heeft gegeven. Want zijn een heel groot deel van de reserves zijn bestemmingsreserves. Dus het is veel belangrijker om ook vanuit de staten te kijken van wat is nou het vrije deel in zo'n reserve. Wat voor ruimte zit er nou in de reserves? Nou, daar is een nota, reserves en voorzieningen, is daar altijd een heel belangrijk moment voor om die vraag ook te stellen. Het is niet standaard onderdeel van onze controle om een hele doorlichting te maken welke ruimte zit er nou in de reserves. En dat is iets wat met name u vanuit de staat en ook die vraag kan stellen aan het college, van laat dat inzicht nou ook zien. En aan de andere kant ook, als er nota reserves en voorzieningen er wordt opgesteld, om dan heel kritisch te kijken naar wat voor ruimte zit erin en is zo'n reserve nu echt nodig. Dan ga ik terug naar de vraag van de heer Simonsen over de Flevokust. Is dat conjunctuurgevoelig? Ja, als je daar kijkt, de waardering komt wel tot stand op basis van aantal contracten. Wat contracten zijn er afgesloten? Nou, dat zal iets minder conjunctuurgevoelig zijn. Wel ziet is dat er ook altijd een soort disconteringsvoet is. Dus tegen welke rente maakt iets bijvoorbeeld contant? Rente is iets meer conjunctuurgevoelig. Dan zie je schommelingen. Als je nu kijkt hoe laag de rente is, dan kan dat gevolgen hebben. Nou, daar kan een eventueel risico in zitten dat het wat meer conjunctuurgevoelig is. Vandaar dat het ook belangrijk is dat jaarlijks ook wordt gekeken naar de ontwikkeling en de waardering. En één ding is zeker, je mag niet hoger gaan zetten. Dus mocht de waarde in één keer heel hoog gaan worden, dan mag je niet hoger gaan zetten dan de investeringen die je gedaan hebt. Maar je zult het wel elk jaar gewoon goed moeten monitoren. Dan de vraag over ondermijning. Ondermijning toch best een lastig thema. De vraag was ook, we zien hier meer een inventarisatie. We hebben twee dingen gedaan. Enerzijds in onze controle besteden we echt aandacht, maar dat is veel meer gericht op intern, fraude, integriteit. Daar hebben we echt controlewerkzaamheden op gedaan. Ondermijning kom je toch meer op het samenspel met onderwereld, met de provincie. Nou, kun je daar iets op testen als accountant? Nee, dat kan niet. Wat we hebben gedaan is met name het gesprek aangegaan van wat zien we voor beeld? Hoe actief is de organisatie daarmee bezig en het college daarmee bezig? Wat wordt er nu bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar kwetsbare functies? Nou, dat hebben we ook opgeschreven, dat het onderzoek is uitgevoerd en dat er nu wordt gekeken naar wat voor maatregelen kun je erop zetten. Nou, ik denk vanuit onze rol is dat ook het maximale wat je daarin kunt doen. Ik denk dat het nu heel belangrijk is om te kijken naar het gevolg daarvan, van de implementatie daarvan. Wat betekent dit nu en wat voor maatregelen zet je daar nu op? Dan kom ik even op de vraag nog even terug op COVID. Lopen we nou voor de muziek uit? Kijk, wij hebben dit beoordeeld vanuit de jaarrekeningcontrole. Als accountant moet je overwegen wat voor effect heeft dit nu op de jaarrekening. U bent provincie, goede solvabiliteit. Daarmee is het risico ook gewoon beperkt. We zien in onze andere klanten, zien we bijvoorbeeld heel veel ondernemingen, waar echt ondernemingen omvallen, waar hele grote risico's worden gelopen. Nou, dat is het eerste risico wat je bekijkt. Nou, dat risico is bij de provincie beperkt. Tweede is wel, wat voor gevolgen kan het nu hebben? Nou ja, het kan gevolgen hebben op waardering van deelnemingen. Het kan gevolgen hebben misschien wel op een waardering van een prevelkust. Het kan gevolgen hebben voor debiteuren. Nou, vanuit dat perspectief kijk je ernaar. En wij vinden dat daar gewoon ook kritisch intern is naar gekeken. En dat de effecten daarvan ook gewoon en de onzekerheden gewoon goed zijn opgeschreven. Als je dan kijkt naar de maatregelen, ja, wij kunnen niet iets zeggen over van welke maatregelen worden genomen. Wat we wel zagen is dat de organisatie ook gewoon direct in de stand is gekomen van wat betekent dit, wat kunnen we dit. En dat daar wellicht eventuele vervolgen op komen, ook richting de staten. Dan kom ik op het punt rondom, dat is het punt van de RAAP, bevindingen in subsidiesysteem, subsidiebeheerssysteem. Ja, wat het kost, die vraag die moet u niet aan ons stellen, dat weet ik zo niet wat het kost. Ik denk wel dat het belangrijk is, kijk, er gaat veel geld in om qua subsidies. Dat veel geld wil je eigenlijk zo goed mogelijk beheersen. Dus dat betekent dat je duidelijk weet, Wat zijn de momenten waarop je moet acteren als provincie? Wat zijn nou de uitgaven die je gedaan hebt? Wat zijn bepaalde deadlines die er gesteld worden aan subsidieontvangers? Nou, dat wordt nu met name in Excel ook bijgehouden. Dat kan goed gaan, maar gezien de omvang zeggen we, ons advies is wel, kijk nou eens of je het iets meer in kunt richten, zodat je ook misschien iets meer functiescheiding in dat soort systemen in kan richten. En wat dat maakt het ook gewoon meer beheersbaar in totaliteit. Dan de vraag over de IT. Ook daar kijken wij als accountant vanuit het perspectief van de jaarrekening. Als daar nou bepaalde risico's oppoppen, betekent dat nu dat je in het kader van de jaarrekeningcontrole dat het risico bestaat dat de data kwijt zijn. Ik noem wat impact is op de cijfers. Nou, vanuit dat perspectief hebben we onze IT-auditors, dus dat zijn specialisten op het gebied van IT, hier ook naar laten kijken. En daar is eigenlijk uit geconcludeerd dat dit geen grotere risico's met zich meebrengt voor onze accountantscontrole. En dat we daarmee ook ons reguliere werkprogramma gewoon konden volgen. Dus daar hebben we ook opgenomen geen directe impact. Waarom onvermijdelijk? Nou, dat is ook hetgeen wat we hebben begrepen. Dus misschien is dat ook iets wat wij hebben dat ook besproken. Daar is ook aangegeven, dat het even niet kon in die periode. De details zult u echt, denk ik, even bij het college daarvoor moeten vragen. We hebben het eigenlijk met name gewogen in onze rol als accountant met het effect op de jaarrekening. Dan de besteden uren. Daar zitten meerdere kanten aan. Wat je ziet is, heel simpel, vorig jaar had u geen CISA-regeling. En dat is zo'n specifieke uitkering. Dit jaar moest er in één keer een nieuwe CISA-regeling worden gecontroleerd. Nou, dat betekent dat je direct best wel wat uren verder bent. Er was nieuwe regelgeving rondom incidentele baten en lasten. Ook daar zie je dat je in één keer best behoorlijk wat aandacht moet besteden aan dat soort aspecten. COVID hebben we het net al even over gehad. Dat lijkt iets wat in het nieuwe jaar gewoon oppopt. Maar dan moet je als accountant dus wel heel serieus naar kijken. Nou, dat zijn onderdelen waar wij gewoon ook extra uren voor hebben moeten maken, omdat je gewoon meer werkzaamheden moet doen. Daarnaast hebben we ook nieuwe accountants. Ik was nieuw weer terug in het team. Mijn collega Winnie Kort, nieuw. betekent dat je ook weer af en toe weer extra kritische vragen stelt aan de organisatie. Ook daar zit een stuk extra uren in. Ook aan de organisatiekant zie je wat wijzigingen geweest in de organisatie. En dat zorgt er gewoon voor dat je ook in zo'n proces extra uren maakt. Dit is het totaalplaatje van al deze ontwikkelingen. Dan ga ik even de lijst door aan vragen. De koppeling beleid-relatie of de relatie beleid-financiën. Ook dat is net vanuit jaarrekeningperspectief. We kijken naar het jaarverslag, we kijken naar de analyse van het hoe is nou de financiële analyse gekoppeld aan de beleidsanalyse. Nou, op het algemeen, we zeggen ook, uw jaarverslaggeving is gewoon in algemene zin gewoon van goed niveau. Maar in deze koppeling, en dat zien we heel veel klanten, zie je dat af en toe nog wel wat duidelijker mag. We hebben ook een voorbeeld opgenomen, dat je bijvoorbeeld ziet dat de financiële afwijking zit bij Deon. Dan zou je verwachten dat je op de inhoud ook iets zou lezen van, wat is het dan? Beleidsmatig dan geweest ten aanzien van Deon. En dat zie je dan niet terug. En daarmee zie je dus dat je af en toe veel nog beter die koppeling kunt maken in de analyse zoals die is opgenomen in het jaarverslag. Vandaar dat we ook hebben gezegd, op dit onderdeel vinden we het voldoende. En de vraag is ook, hoe kom je van een voldoende naar een goede 9 bij wijze van hierop? En is dat ook het streven? Wij denken wel dat er nog wat stappen ingezet kunnen worden. Volgens mij een aantal vragen gecombineerd, maar volgens mij waren daarmee de vragen ook beantwoord. En anders hoor ik het graag.
Ik heb ook de indruk dat alle vragen waren. Ik kreeg in de tussentijd van de heer Van Rooij nog de vraag om nog even het woord te voeren. Dus dat betekent dat ik daarmee ook weer de termijn open. Mocht u zich geroepen voelen om in die tweede termijn ook nog het woord te voeren, laat u mij dat dan even weten. Dan zal ik u naar de heer Van Rooij het woord geven. We gaan eerst naar het hoofdkantoor van 50+. Meneer Van Rooij, gaat gang.
Dank u wel. Our points will be... Nee, al krijg ik het op een stukje inderdaad vanuit het crisiscentrum. Even ter verduidelijking met betrekking tot het antwoord van de accountant. Dank u trouwens voor de uitgebreide beantwoording hiervan. U had het met betrekking tot de solvabiliteit. Met aandelen die eventueel verkocht zijn. Dat is een verhaal wat zich overigens niet voordoet binnen Flevoland. Wij hebben helaas niet, zoals sommige provincies, miljoenen, zeker miljarden.
Ik kan het beste in de richting van de microfoon praten.
Prima.
Ik weet niet of ik de enige ben, maar ik vind het wat moeilijk te staan.
Oké, dan doen we het zo beter.
Ja, zo is het uitstekend.
Oké, prima. Wij hebben in Flevoland geen aandelen transacties gehad, zoals sommige andere provincies daar wel miljoenen, zeker miljarden aan hebben verdiend met energietransacties. Helaas nog niet. Met betrekking tot de bestemmingsreserves, dat maakt natuurlijk een groot onderdeel uit van de totale solvabiliteit percentage. Bent u het met ons eens wanneer er een onderbesteding is en dat die onderbesteding binnen een budget dan eigenlijk terug dient te vallen naar de algemene reserves en niet zou moeten blijven bestemmingsreserves? Want daarmee, wat bestemd is natuurlijk, is heel logisch. Maar wij zien ook in onze begroting in het algemeen dat een groot deel van de budgetten niet opgebruikt worden en ook niet eventueel voor in een later stadium worden gebruikt. En zeker ook met betrekking tot de nota's, reserves en voorzieningen ligt het mandaat rondom bestemmingsreserves bij KS. En mijn vraag is of u dat een gezonde situatie vindt.
Ik heb volgens mij in de tussentijd geen andere verzoeken gekregen om om nog het woord te voeren in de tweede termijn. Dus dan ga ik het woord geven aan de heer Dul. Meneer Dul, gaat u gang.
Ja, dank u wel. Ja, onderbesteding is iets wat natuurlijk bij provincies best vaker voorkomt. En u heeft het over van, ja, als er nou onderbestedingen zijn, zouden we dat dan terug moeten laten vloeien naar de algemene middelen of naar de algemene reserve. Ik denk dat tekort door de bocht is om dat op die manier te zeggen. Als ik kijk, dan onderbesteding hangt ook even af van wat is nou de achtergrond van de onderbesteding. In een aantal gevallen zie je, nou, ik noem wat, als er echt niet meer gaat leiden tot bepaalde uitgaven, ja, dan zou je kunnen kijken van, zou het terug kunnen vloeien naar de algemene reserve. Daar gaat u uiteindelijk als staten ook over. Echter, wat je ook ziet, is dat het heel vaak zit in, ik voer een project uit, het duurt langer. Dat betekent dat die middelen gewoon echt nog nodig zijn om in een later stadium in te zetten. Op dat moment, als je dan naar de algemene reserve gaat brengen, betekent dat je ergens ook een dekkingsprobleem gaat krijgen. Want dat betekent dat je die middelen eigenlijk gewoon nodig hebt in de komende jaren om toch die kosten te dekken. Daarom is mijn advies ook, of vraag er ook zo kritisch mogelijke analyse op. Wat is nou de reden van onderbestedingen? Wat wordt daarmee gedaan, zodat je met de onderliggende reden ook kunt beoordelen vanuit de staten. Is het logisch dat we dit doorschuiven naar een later jaar? Of is dit iets wat we misschien nu moeten gaan herbestemmen en daarmee misschien terugbrengen naar de algemene middelen? Ik denk dat dat veel belangrijker is om die oorzaak te weten van onderbesteding en daar dan eventueel een besluitvorming aan te koppelen vanuit de staten. Vroeg u ook nog van ja, hoe zit het dan met reserves die gekoppeld zijn aan gedeputeerde staten? Nou, als je daarnaar kijkt, dan heeft u daar ook gewoon bepaalde momenten, hè, bijvoorbeeld bij een nota reserves en voorzieningen, waar u denk ik deze vragen ook essentieel zijn om in te brengen en daar ook met elkaar als staat een goede dialoog over te hebben van, nou, welke ruimte bieden we daar en wanneer, bijvoorbeeld over welke grens of wanneer moeten de gedeputeerde staten ook terugkomen naar PS om daar iets van te vinden. Ik denk dat je in die afspraken meer moet zoeken in plaats van een standaard stelregel onderbesteding gaat terug naar de algemene reserve.
Hartelijk dank. Volgens mij een helder antwoord. En dat was tevens de laatste vraag die gesteld is. Dus volgens mij kan ik daarmee concluderen dat we dit onderwerp voldoende beeldvormend besproken hebben. Hartelijk dank nogmaals, meneer Bul, voor uw toelichting en uw beantwoording. De controle over het boekjaar 2019 was uw laatste activiteit in opdracht van de Provinciale Staten van Flevoland. De accountantsdiensten 2020-2023 zijn op 22 april jongstleden aan een ander bureau gegund. Uiteraard wil ik via deze weg wel u, meneer Dul, maar ook mevrouw Kort, die ik ook in de vergadering heb gezien, maar niet gehoord. En al uw collega's van PricewaterhouseCoopers hartelijk bedanken voor de geleverde diensten en de prettige samenwerking van de afgelopen 11 jaar. U heeft ons in al die jaren het gevoel gegeven ook accountant van de Staten te zijn. In de periode met een eigen werkgroep, planning en controle bijvoorbeeld, heeft de heer Dul daaraan volop een bijdrage geleverd. Het was een genoegen om in die periode en ook daarbuiten met u en uw collega's te brainstormen over de thema's die voor de statenleden relevant zijn, die voor de statenleden relevant waren. Namens de complete staten ontvangt u morgen als dank van ons een prachtige bos bloemen. En nogmaals mijn hartelijke dank voor u en uw collega's. Vanavond om 7:00 starten we met de oordeelsvormende bespreking van de jaarstukken. De heer Van Rooij had nog een vraag gesteld in de richting van de gedeputeerden. Dus die zullen we dan meenemen bij de technische vragen die daar aan het begin nog beantwoord zullen worden. Dus die is niet vergeten, maar die krijgt een andere plek in het antwoord. Dan rest mij niks anders dan u eet smakelijk te wensen. En dan zie ik u graag over een uur weer terug voor het oordeelsvormende deel. Om 7:00 starten we weer. Hartelijk dank en tot straks.